Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gewijd uit Psalm 141 zingen wij het tweede vers. Mijn been met opgeheven handen, klim voor uw heilig aangezicht, als reukwerk voor u toegericht, als offers die des avonds branden. Tweede vers van Psalm 141. Met uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het laatste Bijbelboek Openbaring, daarvan het 9e hoofdstuk, te beginnen bij het 13e vers. De schriftlezing is uit Openbaring 9, de versen 13 tot en met 21. Doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 77. Zie mijn ellende, o Heere, en help uw knecht, want uw wet is in mijn hart geschreven. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 77.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen. Aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We lezen nu Openbaring 9, de verzen 13 tot en met 21. En de 6e engel heeft gebazuind, en ik hoorde een stem uit de 4 hoornen van het gouden altaar dat voor God was, zeggende tot de 6e engel die de bazuin had: ontbindt de vier engelen die gebonden zijn bij de grote rivier, de Eufraat. En de vier engelen zijn ontbonden geworden, welke bereid waren tegen de uren en dag en maand en jaar, opdat zij het derde deel der mensen zouden doden. En het getal van de heerlegers der ruiterij was 2 × 10.000, 13.000, en ik hoorde hun getal. En ik zag alzo de paarden in dit gezicht, en die daarop zaten, hebben de vurige en hemelsblauwe en zilververvige borstwapenen, en de hoofden der paarden waren als hoofden van leeuwen. En uit hun monden gingen uit vuur en rook en zilver. Door deze drie werd het derde deel der mensen gedood, namelijk door het vuur en door de rook en door het zilver dat uit hun monden uitging. Want hun macht is in hun mond en in hun staarten. Want hun staarten zijn de slangen gelijk en hebben hoofden en beschadigen met dezelfde. En de overige mensen die niet gedood zijn door deze plagen, hebben zich niet bekeerd van de werken hunner handen, dat zij niet zouden aanbidden de duivelen en de gouden en zilveren en koperen en stenen en houten afgoden, die nog zien kunnen, nog horen, nog wandelen. En hebben zich ook niet bekeerd van hun doodslagen, nog van hun venijngevingen, nog van hun hoererij, nog van hun dieverijen.
gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, zijn de u voorgelezen versen uit Openbaring 9. Openbaring 9, de versen 13 tot en met 21, waarvan wij nu alleen het 17e vers aan u lezen. En ik zag alzo de paarden in dit gezicht... En die daarop zaten hebben de vurige en hemelsblauwe en zulververvige borstwapenen. En de hoofden der paarden waren als hoofden van leeuwen. En uit hun monden ging uit vuur en rook en zulver. Tot zover. Gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons vanmorgen bij de hyacintkleurige ruiters. De hyacintkleurige ruiters. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de bevelhebbers van deze ruiterij. In de tweede plaats willen we letten op de paarden van deze ruiterij. En in de derde plaats willen we letten op de uitwerking van deze ruiterij. Dus de tekstwoorden bepalen ons bij hyacintkleurige ruiters. Wat is dat, jongens en meisjes, hyacintkleur? Jullie weten wel wat een hyacint is, denk ik. In het voorjaar heeft je moeder die misschien wel in de kamer staan. Een bol, vaak op een glas, omdat zo'n hyacint heel veel water nodig heeft. De wortels van die bol hangen in het water. En dan boven een plant die heel sterk ruikt, je ruikt dat in heel de kamer, paars van kleur, of nee, donkerblauw. Soms zwartblauw van kleur, dat is de hyacintkleur. Tegenwoordig heb je ook andere hyacinten, rode en gele en witte. Maar de eigenlijke kleur van de hyacint, de oorspronkelijke kleur, is die donkerblauwe kleur. Dus daar gaat het vanmorgen over in de preek. Dat is één van de kleuren die deze ruiters hebben. De hyacintkleurige ruiters. Onze eerste gedachte, de bevelhebber van deze ruiterij. De bevelhebbers. Zij staan in dienst, zullen we zien, van vier engelen die deze ruiters aansturen. En we zullen zien welke macht die engelen hebben en in wiens dienst zij uiteindelijk staan. Onze tweede gedachte, de paarden van deze ruiterij. De soldaten die rijden op verschrikkelijke paarden die van voren en van achter alleen maar verwoestingen aanrichten. En daarin speelt die kleur, die hyacintkleur, ook een hele duidelijke rol. En onze derde gedachte, de uitwerking van deze ruiterij. En dat is aangrijpend, want je zou je verwachten dat alle mensen zich zouden bekeerd hebben door dit geweld, maar dat gebeurt niet. De mensen verharden zich onder die roepstemmen. Gemeente, de kleur, en de gemeente van Nunspeet weet dat wij zijn bezig met een prekenserie over de kleursymbolieken in de Heilige Schrift. En we zijn toegekomen aan de één na laatste kleur van de regenboog. En dat is de kleur indigo. Indigo, een naam die we niet zo vaak gebruiken, maar een kleur die wij wel kennen. We zouden het beste kunnen denken aan de kleur Delfsblauw. Dat is dat hele diepe, donkere, eigenlijk zwarte blauw. Dat is indigo. De kleurstof indigo wordt gehaald uit een groene plant die oorspronkelijk uit India komt. En dat is, u kunt zien dat daar een heel proces voor nodig is. Als de plant groen is en de kleurstof is blauw, dan is er blijkbaar wel het een en ander nodig om die kleurstof te verkrijgen. De moederstof van indigo wordt verkregen uit de indigoplant. Die plant die wordt losgesneden, die wordt in het water gezet en dan vinden er gistingsprocessen plaats. Er zijn veel dingen voor nodig, chemische omzettingen, om tot deze kleur te komen. En dan pas kan er textiel mee gekleurd worden. Er zijn wel 3 processen, gistingsproces, een reductieproces en ook een verkuipingsproces wat nodig is om deze kleur te maken. We laten dat natuurlijk allemaal rusten vanmorgen, dat begrijpt u. Maar die kleur, die is kleur echt. Het is ook de kleur die wij tegenkomen in, als ik het zo mag noemen, de spijkerkleding. Die hele donkere kleur, die is slijtvast. De kleur op zichzelf is vast, al wordt die kleur afgesleten door het dragen, maar die kleur zelf, die is vast. Waar vinden we die kleur in de Bijbel? Maar heel weinig, heel weinig. Eigenlijk maar op 2 plaatsen. Ja, natuurlijk, je zou ook kunnen denken in het Oude Testament aan de donkerblauwe druiven. Dat is ook indigo. Maar letterlijk vinden we deze kleur eigenlijk maar op 2 plaatsen in de Bijbel. Dat is in onze tekst die vanmorgen onze aandacht vraagt. En dat is opnieuw in het boek Openbaring in het 21ste hoofdstuk, waar gesproken wordt over een blauwe edelsteen, die ook een van de fundamenten is van het nieuwe Jeruzalem. En dan staat er in het Grieks het woordje huakintinus. Huakintinus. En daar hoort u ons woordje hyacint in terug. De Statenvertalers hebben het hier vertaald met hemelsblauw. Maar de oorspronkelijke betekenis is die hele donkere hyacintkleur. Het indigo. In onze samenleving heeft die kleur een bepaalde betekenis. We vinden de kleur indigo terug bijvoorbeeld in de klederdrachten van Volendam en Urk en Staphorst. En dan is die kleur de rouwkleur. Hoe dieper het blauw, hoe dieper de rouw. Het is ook de kleur van de strijd. Napoleon, jongens en meisjes, liet heel zijn leger, al zijn soldaten, gekleed gaan in de kleur indigo. De kleur van de strijd. En dat is eigenlijk ook de overeenkomst met de Bijbel. In de Bijbel heeft deze kleur de betekenis van strijd en oordeel. Althans hier in het hoofdstuk wat vanmorgen open ligt. En de zesde engel heeft gebazuind. De zesde engel. We zijn toegekomen aan de zesde kleur van de regenboog. En we worden vanmorgen bepaald bij de zesde engel die op de bazuin blaast. Hij bazuint het oordeel uit. Dus het oordeel wat nu komt, dat komt niet onverwachts. De Heere heeft dat aangekondigd en het is een ontzaggelijk zwaar oordeel. We zullen straks zien dat 1/3 deel van de mensen zal sterven. Maar dat oordeel dat komt niet zomaar, het wordt aangekondigd. De mensen krijgen nog de gelegenheid om zich te bekeren in Gods langmoedigheid. De Heere geeft schoten voor de boeg, wordt er wel eens gezegd. In tijden van oorlog, als de politie een vijandig schip moet aanhouden, jongens en meisjes, dan geeft de politie een schot, of de mariniers een schot voor de boeg. Schiet niet raak, maar voor de boeg. Dat betekent, als u doorvaart, dan wordt u geraakt. En als zo'n schip doorgaat, uiteindelijk dan wordt het schip zelf geraakt. Zo doet de Heere ten diepste ook. De Heere waarschuwt de mens. Hij komt met roepstemmen keer op keer. En gemeente, wij kunnen niet zeggen dat die roepstemmen er in onze tijd niet zijn. Die roepstemmen die zijn over het wereldrond. Denk eens terug aan wat er een enkele week geleden in Indonesië is gebeurd. Misschien zijn we het bijna alweer vergeten. Hoe ontzaggelijk een aardbeving en een tsunami, waarin in 1 ogenblik meer dan 1000 mensen het leven laten. En wat dacht u van de dingen die zich afspelen in onze eigen kerkelijke gemeente? Wij wennen toch niet aan de lijsten van namen die afgelezen worden voor het gebed. Dan hier een nood, dan daar een ernstige ziekte, dan daar iemand getroffen door een hartinfarct. Gemeente, wat een roepstemmen in onze gemeente. En wat is de bedoeling daarvan? Dat wij ons zouden bekeren. Wat is de bedoeling van de rampen in deze wereld? Dat wij ons zouden bekeren. En ik hoorde een stem. Na die bazuinstoot hoort Johannes op Patmos een stem. Eigenlijk staat er een enkele stem. Een stem van één. Het is niet helemaal duidelijk van wie die stem is. Toch kunnen we er wel iets van zeggen, want die stem die komt van de plaats van het altaar, het reukofferaltaar. En dat is heel bijzonder. Dat doet ons denken aan de stem van Christus of de stem van de engel die bij dat reukofferaltaar staat. Want wat gebeurt er op dat reukofferaltaar? We weten uit twee andere plaatsen in het boek Openbaring dat daarop geofferd wordt. We lezen in het zesde hoofdstuk dat onder dat reukaltaar de zielen zijn van de martelaren. En die roepen, hoe lang wreekt gij ons bloed niet? En we weten uit Openbaring 8... dat op dat reukaltaar de gebeden van de heiligen van Gods kinderen geofferd worden. Dus dat reukaltaar heeft alles te maken met het gebed van Gods volk. Gemeente, het oordeel wat hier in dit hoofdstuk beschreven staat, heeft alles te maken met een gebedsverhoring van Gods kinderen. En die stem zal de stem zijn van de Heer Jezus Christus. Want Hij regeert. Hij heeft alles in handen. Het hele wereldbestuur is van God de Vader aan Hem overgegeven. Gods kinderen hebben het niet makkelijk op deze wereld. Zij worden onderdrukt, zij worden vervolgd, zij worden gehaat. En dat wordt alleen maar erger. En te midden van die nood roepen zij tot God en de Heere hoort die gebeden van Gods kinderen. En zo komt Hij met straffen en met oordelen om de vijanden te wreken. En dat oordeel dat is breed, dat is wereldwijd, want deze stem komt uit de vier hoornen van het reukofferaltaar. De macht van de Heere Jezus Christus is niet aan tijd of plaats gebonden, maar zijn macht is wereldwijd. Het ziet op de vier windstreken van deze aarde. En die stem zegt tot de zesde engel die de bazuin heeft, ontbind de vier engelen. Er zijn vier engelen en die vier engelen zullen straks de ruiters aanvoeren. Die ruiters die staan onder hun bevel. En die engelen die staan te trappelen om schade aan te brengen, om kwaad te doen. Deze engelen zijn dan ook geen goede engelen, maar het zijn kwade engelen. Het zijn duivelen. De duivel wil niets anders dan verwoesten. Dat doet de duivel. De duivel trekt alles uit elkaar. De duivel zet alles tegen elkaar op. De duivel verwoest huwelijken en gezinnen en gemeenten. Dat is het werk van de duivel. Gemeente, als de Heere de wereld de vrije wil zou geven, dan zou de wereld zichzelf verwoesten. Onder de macht van de overste van deze wereld. De Heere houdt dat nog tegen. Hij bindt deze kwade engelen. Ze zijn vastgebonden. Ze zijn tegen hun wil vastgebonden. En nu klinkt in de oren van de Heere die stem van zijn kinderen. Hoe lang, Heere? Hoe lang, o heilige heerser? wreekt gij ons bloed niet. En u gaat de Heere de boze machten gebruiken om de boze machten uit te roeien. Dat doet de Heere zo vaak. Hij laat dan de boze toe en dan staat de wereld tegen zichzelf op. Hoe weten wij dat het hier om de boze machten gaat? Er wordt gesproken over de rivier de Eufraat. En de rivier de Eufraat, waar deze engelen vastgebonden zijn, was een rivier uit het paradijs. We lezen in het scheppingshoofdstuk dat die rivier zich verdeelde. En we weten uit de geschiedenis dat die rivier eigenlijk de scheiding aanbrengt tussen het erfland van Abraham en Israël en tussen de Assyriërs en de Babyloniërs. En nu komen deze vijanden, die komen van die grens. Ze komen van de Eufraat. Het zijn de vijanden van Gods kerk. De Assyriërs en de Babyloniërs, die hebben het volk van Israël naar de ondergang gevoerd. En de Heere heeft hen daar de gelegenheid voor gegeven. Het was hun eigen schuld dat deze vijanden op hen losgelaten werden. Het zijn de boze machten die de Heere nog in toom houdt. Gelukkig, gemeente, want als de Heere dat uit handen gaf, dan wilt u niet weten wat er gebeurt. Dat zal de hel zijn in de hel, dat Gods algemene genade daar niet meer is. En dat de boze daar doet en laat wat hij zelf wil. Nu worden die engelen, die worden door die bazuinengel losgemaakt. En de vier engelen zijn ontbonden geworden, welke bereid waren tegen de uren en dag en maand en jaar. Die engelen staan klaar. Ze zijn gereed. De Heere weet ook precies de tijd. Het overvalt hem niet. Dus ook al zijn deze engelen boos, gemeente, de Heere heeft die boze machten ook in zijn hand. Het oordeel overvalt hem niet. Het is op zijn tijd. Het is op zijn bestemde tijd. De zondemacht en de duivelmacht is geen macht waar God geen zeggenschap over zou hebben. Hij houdt de boze vast tot zijn tijd, tot de maat vol is. Dat betekent het. Uur, dag, maand en ja, heel nauwkeurig. Tot op het uur nauwkeurig. En wat is dan, waarom laat de Heere ze los? En dat is heel aangrijpend, opdat ze het derde deel der mensen zouden doden. Deze engelen, die doen door de ruiters straks een verschrikkelijk werk. Het derde deel van de mensheid doden. Een derde deel, dat is al heel erg veel. Een derde deel is wel een minderheid. Het is niet meer dan de helft, maar het is wel heel erg veel. En wat blijkt daaruit, gemeente? Daar blijkt uit Gods ontferming. Wat zegt u? Ja, daar blijkt uit Gods ontferming. Als de Heere deze boze engelen de macht gegeven zou hebben om te doen wat ze wilden, dan zouden ze al de mensen gedood hebben. Want dat wil de duivel, dat doet de duivel. Hij wil heel Gods schepping naar de verwoesting helpen. En nu geeft de Heere hem de gelegenheid om een derde deel van de mensen te doden. Dat betekent, hij krijgt nog niet de volle ruimte. Hij krijgt nog niet de gelegenheid die hij zoekt. En dat is Gods genade nog. Dat is Gods goedertierenheid. Hebben we het zo wel eens gezien? Als wij op de rampen zien, gemeenten die plaatsvinden op deze wereld, te zeggen, wat verschrikkelijk toch. Zou er eigenlijk wel een God in de hemel zijn, dat zulke dingen allemaal gebeuren? Dat de Heere dat allemaal toelaat? O gemeente, het is een wonder als er nog 2/3 van de mensheid overblijft. Heb je het zo wel eens gezien? Het is een wonder als er nog 2/3 van de gemeente van Nunspeet overblijft. Het is een, Het is verschrikkelijk als je naam moet aflezen van mensen die ernstige boodschap gekregen hebben, in het ziekenhuis zijn opgenomen. Maar het zou rechtvaardig zijn als ik zou moeten aflezen dat 1/3 van onze gemeente is omgekomen. Wat zeg ik? Het zou rechtvaardig zijn als heel de gemeente was omgekomen. En nu laat de Heere het nog zo gebeuren dat maar een deel in de weg van de oordelen wordt opgeroepen of wordt aangetast. En waar brengt ons dat? Is dat vanmorgen voor ons niet een wonder dat je hier nog mag zitten? Dat je je gezondheid nog mag hebben? En nou zeg ik niet dat degenen die ziek zijn, dat het voor hun geen genadetijd meer is. Het zijn ook voor hen de roepstemmen die de Heere nog wil gebruiken. Voor hen en ons. Om ons aan zijn voeten te brengen. Gemeente, ondanks alles, predikt dit hoofdstuk de goedheid des Heeren, de langmoedigheid des Heeren. Er is bij hem nog ontferming, zelfs in het gericht. We krijgen nog de gelegenheid om tot God te roepen. Onze eerste gedachte, de bevelhebbers, dat zijn die 4 boze engelen. We gaan naar onze tweede gedachte, de paarden van deze ruiterij. Want die engelen die hebben de heerschappij over een legeronderdeel dat bestaat uit ruiters. Ruiters. Dat zijn soldaten die op paarden rijden en die sneller zijn dan het voetvolk. Heerlegers worden ze hier genoemd. En ze hebben een hele goede uitrusting. Ze hebben zelfs borstwapenen, ze hebben zelfs harnassen, ze hebben paarden om op te rijden. Dus ze zijn heel goed uitgerust voor de strijd. En hun getal was 2 × 10.000, 13.000. Wat staat dat vreemd? 2 × 10.000, 13.000. In die tijd was 10.000 het grootste getal. Verder kon men niet tellen. En als men verder wilde tellen, dan zette men een woord ervoor. Dus 2 × 10.000. En nu wordt hier gesproken over 2 × 10.000, 13.000. Als je dat uitrekent, jongens en meisjes, dan kom je op een getal van 200 miljoen. Dat is veel. Zo groot is ons Nederlandse leger niet. 200 miljoen, dat zeg ik. Zo groot is ook de ruiterij van Amerika niet. 200 miljoen, dat is duizelingwekkend. En nu gaat het hier natuurlijk niet om het exacte getal, het is symbolisch bedoeld. Maar het laat zien hoe groot. Opvallend is dat in Psalm 68, dat gaan we straks zingen, Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 × 10.000. Gaat het in de onberijmde psalm over hetzelfde getal. 200 miljoen. Dus het ziet op de macht ook die de Heere heeft. Het ziet op de hemelse heerlegers die in dienst des Heere staan. En ook al heeft de duivel dan een grote macht, hij staat ook onder de heerschappij van de God der goden. Johannes zegt, ik hoorde hun getal. Hij heeft ze dus niet geteld. Nee, dat is ook niet te tellen. Maar hij hoorde een van de engelen waarschijnlijk de getallen noemen. En zo wist hij het. En daarom kan hij het ook opschrijven. Maar het is duizelingwekkend. Ik hoorde hun getal. Moet ook niet denken aan aardse soldaten. Zeker, dat kan er ook inbegrepen zijn, maar het is allemaal symboliek, gemeente. De soldaten vertegenwoordigen machten. Demonische machten. Het kwaad. En dat kan zich op verschillende manieren uiten. Ik hoorde hun getal. En ze hebben borstwapenen. Degenen die op die paarden zitten, dus de ruiters, die hebben borstwapenen, ze hebben harnassen aan. En die harnassen hebben verschillende kleuren. We weten niet of één harnas bestond uit drie verschillende kleuren. Het zou ook zo kunnen zijn dat de ene soldaat deze kleur harnas aan had en de andere soldaat een andere kleur harnas. Dat denk ik eigenlijk. Drie verschillende soorten van harnassen. Er zijn soldaten die hebben een vurig borstwapen. Dat is rood-oranje-achtig, de kleur van het vuur. Er zijn soldaten die hebben zulververvige borstwapenen. Dat is een zulverachtige kleur. Dat is een geelachtige kleur, geel-wit, zulver. En er zijn ook soldaten die hebben een huakintinus borstwapen. Die hebben een donkerblauw, een zwartblauw borstwapen. En de kleuren van de harnassen, die komen overeen met de kleuren van de dampen die komen uit de neuzen van de paarden. Want wij lezen aan het einde van dit 17e vers, en uit de monden van de paarden, en uit hun monden ging uit vuur, dat is weer die roodachtige kleur, vuur en rook, dat is dat blauw. We zeggen wel eens, jongens en meisjes, het zag er blauw van de rook. Rook heeft een zwart-blauwe kleur, blauw, hyacintkleur en zulver. Zulverkleur. Dus de ruiters en de paarden hebben dezelfde kleursymbolieken. Heel aangrijpend. En de hoofden van de paarden waren als hoofden der leeuwen. Het zijn geen gewone paarden. Het zijn symbolische paarden. Die hoofden die zijn als leeuwenkoppen. En een leeuw is nergens bang voor. Een paard kan nog steigeren. Of de berijder van zich afwerpt, maar een leeuw gaat door. Een paard kan niet verscheuren, een leeuw wel. Dus het zijn verschrikkelijke paarden waar deze ruiters op rijden. En ook aangrijpende kleuren. Hun monden, daar ging uit vuur en rook en zulver. Gemeente, het zijn drie dampen. Drie dampen die samenwerken in het oordeel. Vuur, rook en zulver. Vuur verbrandt en rook verstikt. En rook verduistert en zwavel verstikt. Als zulke paarden langskomen, waar zou een mens moeten blijven? In deze duisternis, in deze verstikking. En door deze drie werd het derde deel van de mensen gedood, namelijk door het vuur en door de rook en door het zulver dat uit hun monden uitging. Een derde deel van de mensheid. Aangrijpend. Wie zijn die mensen die gedood worden? En dat slachtoffers. Zijn het christenen in de christenvervolging? Zijn het heidenen? Het is de onbekeerlijke mensheid. Want we weten, uit een van de andere bazuinen die geklonken hebben in het zevende hoofdstuk, dat de gelovigen aan dat oordeel ontkomen. Die gelovigen die zijn in het oordeel verzegeld aan hun voorhoofden. Dat betekent, ze zijn herkenbaar. Ze worden door de Heere gespaard. Dus dat is ook tot troost, dat die paarden, die vreselijke paarden en die vreselijke ruiters, die kunnen niet verder gaan dan de Heere hen toelaat. Ze kunnen niet een groter getal slaan en ze kunnen ook niet Gods kinderen overwinnen. Het zijn boze machten, zij doen dat verderfelijke werk. Het is aan hen toe te schrijven, zij zijn daar verantwoordelijk voor, maar de Heere houdt het, zou je kunnen zeggen, nog in de hand. Als de Heer het niet in de hand zou houden, dan zouden ze alles verwoesten. En dan zouden ze zeker Gods kinderen verwoesten. Een derde deel van de mensheid. In deze verstikkende strijd zorgt de Heer voor zijn kinderen. In deze blauwe dampen zorgt de Heer ervoor dat zijn kinderen adem krijgen en licht krijgen. In deze zwavelachtige dampen zorgt de Heer ervoor dat zijn kinderen niet verstikken. Maar hij houdt ze in de strijd hier op de been. Want hun macht is in hun mond en in hun staarten. Want hun staarten zijn de slangen gelijk. En ze hebben hoofden en beschadigen met dezelfde. Jongens en meisjes, wat is de kracht van een paard? Zit de kracht in de staart? Nee. De staart die wordt gebruikt om wat vliegen weg te jagen. Zit de kracht van een paard in zijn hoofd? Heeft een paard een bek, een kop om te verscheuren? Nee. De kracht van een paard zit denk ik in de hoeven. Daar gaat een enorme kracht van uit. Dat hoor je als ze voorbij komen. Als ze buiten paarden voorbij komen, dan hoor je dat binnenshuis. Maar deze paarden, ze hebben niet alleen kracht in hun hoeven, ze hebben kracht in hun hoofden. En ze hebben kracht in hun staart. Hun staart is een slang. Een slang met een slangenkop. En die slangenkop die bijt. En die slangenkop die spuit vergif in. Dus of ze nou vooruit gaan of ze nou achteruit gaan. Welke kant dat ze ook gaan. Overal verwoesten ze. Overal brengen ze rouw en verdriet. Het is zo duivels. Het is zo verwoestend. Het is zo verschrikkelijk. Wat moeten we hieronder verstaan? Wat is dit oordeel? Kunnen we dat aanwijzen in de geschiedenis? Een derde deel van de mensheid. Sommigen denken, de kanttekenaren denken aan de Mohammedanen. De Mohammedanen, de strijd van de Mohammedanen. Moeten we thuis maar lezen. Anderen denken aan epidemieën. Waardoor inderdaad in het begin duizenden mensen gestorven zijn. We weten dat ook uit de Nederlandse geschiedenis nog wel. Denk eens aan de pestepidemie. Dat ging geen huis voorbij. Zoveel mensen stierven daaraan. Anderen denken aan oorlogsgeweld. Letterlijk aan oorlogsgeweld, aan de uitvinding van het buskruid. En de verstikkende dampen die strijd met zich meegebracht heeft. Anderen denken aan natuurgeweld. Natuurgeweld, de duivel die heeft soms ook zijn invloed in de natuur. Dat weten we. Als de Heer Jezus op reis is naar die bezetenen van Gadara, dan is het de duivel die storm teweeg brengt. Dus als de duivel losgelaten wordt, heeft hij ook een zekere macht in het aansturen van de elementen in de natuur. Wat is het precies, gemeente? Een derde deel van de mensheid. Ach, je moet heel voorzichtig zijn om dat in te vullen. Is het al gebeurd? Moet het nog komen? Ik dacht zo bij de voorbereiding. Misschien moeten we bij deze paden wel denken aan de moderne media. De moderne media waardoor zoveel, ik denk wel misschien wel meer dan een derde deel van de mensheid wordt verstikt. Want wat heeft het een ontzaglijke uitwerking op deze aarde. Duivelse machten die worden losgelaten. Toch ben ik heel voorzichtig om het in te vullen. Ik denk ook niet dat de Heer dat van ons vraagt vanmorgen. Ik denk dat we er dit onder moeten verstaan, gemeente, dat de Heer roepstemmen zendt. En iedere tijd heeft zijn eigen roepstemmen. Die waren er in de tijd van Johannes. En die zijn er ook in 2018 nog. Daar is de krant vol van. Alles wat er gebeurt. Duivelse aanslagen. Natuur, geweld, oorlogen. En wat dan ook. En de Heere laat dat toe, opdat de mens zich zou bekeren. Dat is het doel. Het moet ons brengen aan de voeten des Heeren. Is er een kwaad in de stad wat de Heere niet doet? Als hij het tegen zou houden, dan gebeurde het niet. En als hij het niet tegen zou houden, dan was alles kapot. Dan was werkelijk alles. Zeg toch niet, als er een God in de hemel was, zou dit niet gebeuren. Gemeente, als er geen God in de hemel was, dan zouden veel erger dingen gebeuren. Dan zouden de remmen helemaal los zijn. Dat er nog een God in de hemel is, dat betekent dat wij nog mogen leven op deze aarde. En de Heere die gebruikt alles om zijn kerk te redden. Deze dingen moeten medewerken ten goede, ook al kunnen wij dat niet bevatten. Opdat de mens zich bekeren. Waar heeft het u gebracht? Waar heeft het jou gebracht? Waar heeft het ons gebracht? Indonesië. En vul maar in alles wat er gebeurd is in de achterliggende jaren. Of wat er gebeurd is in uw gezin of in uw persoonlijk leven. Waar heeft het u gebracht? Het is een godswonder dat het nog niet erger is. De Heere geeft nog genadetijd. We gaan naar onze derde gedachte. De uitwerking. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 68 vers 9. Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk, verdubbeld in getalen. En wat er verder volgt, Psalm 68 vers 9. En de gedachte, de uitwerking van deze ruiterij. En de overige mensen die niet gedood zijn door deze plagen. Plagen, meervoud dus. Dat gaat niet alleen over de zesde plaag, maar dat gaat ook over de plagen die hieraan vooraf gegaan zijn. Er is veel meer gebeurd. Dit is wel een hele erge plaag, een hele erge roepstem. De mensen die nog niet gedood zijn. Er zijn er al veel gevallen, maar er zijn er ook nog veel over. 2/3 van de mensheid is nog gespaard, ook in deze laatste plaag. En het doel was bekering. Ze hebben zich niet bekeerd van de werken hunner handen. De Heer is nog langmoedig. De Heer heeft nog niet de hele wereld zichzelf laten verwoesten. En je zou mogen verwachten dat de mensen naar God zouden vluchten. En wat blijkt uit onderzoeken van het Centraal Planbureau? Dat de leegloop van de kerken in Nederland niet te stuiten is. Ze hebben zich niet bekeerd van hun boze handen. Van het werk van hun handen. Gemeente, als de Heilige Geest gemist wordt, dan brengen de grootste rampen ons nergens. Nergens. Dan kunnen je dierbaren wegvallen. Dan kunnen de grootste slagen in je gezin of in je eigen persoonlijke leven komen. Dan brengt het je nergens. De duivelen brengen een mens niet tot bekering. En achter slagen kan ook het werk van de vorst der duisternis zitten. Maar als de Heere een roepstem heiligt, ja, dan komt een mens tot bekering. U ziet het, ze hebben zich niet bekeerd van het werk hunner handen. Wat is het werk hunner handen? Dat is wat ze zelf gemaakt hebben. En wat hebben ze zelf gemaakt? Afgoden. Beeldendienst, daar gaat het hier over. Ze aanbidden het werk van hun eigen handen. Gemeente, wij zijn zo gewend om bij rampen te spreken over de slachtoffers. Maar wij zijn geen slachtoffers. Wij zijn schuldenaars. Allemaal. We hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. En dan worden hier de zonden heel concreet genoemd. Eerste zonde tegen de eerste tafel van de wet. En die zonden die worden samengevat met afgoderij. Afgodendienst, dat is wat een mens tegen God doet. En dan volgen de geboden van de tweede tafel der wet. En dan gaat het over wat de mensen tegen elkaar doen. Ze hebben zich niet bekeerd. Niet naar de eerste tafel van de wet en niet naar de tweede tafel van de wet. Mensen vereren alles, behalve God. Zij vereren het werk van hun handen. Ze hebben zich niet bekeerd dat zij niet zouden aanbidden de duivelen. Nota bene, ze aanbidden de duivelen. En jongens en meisjes, van de duivel komt de verwoesting. En als de mens zo krankzinnig dat hij de duivel gaat aanbidden, terwijl de duivel de mens uitmoordt en verwoest. Zo blind zijn wij geworden door onze diepe val in Adam. Dus ja, dat zijn de heidenen natuurlijk. Nee, gemeente, wie God niet dient, die dient de duivel. Ook al ben je een lid van de gereformeerde gemeente. Ook al ben je een keurig kerkmens. En maar 2 mensen, en maar 2 soorten van mensen. Of wij aanbidden God, of we aanbidden de duivel. En de gouden en de zilveren en de koperen en de stenen en de houten afgoden. Allerlei vormen van afgoderij. Overal zijn ze van gemaakt. U hoeft hier ook niet te denken aan echte beelden waar mensen voor neerknielen. Het is symboliek. Kijk, als hier over goud gesproken wordt en zilver, dan mag je aan het geld denken. Er zijn mensen die geen beeld in huis hebben, maar die verslingerd zijn aan het geld. En dat aanbidden als hun afgod, dat wordt ermee bedoeld. Of er zijn mensen die aanbidden hun huis als een afgod. Of er zijn mensen die aanbidden de kunst als een afgod. Of er zijn mensen die aanbidden de wetenschap. Of die aanbidden, noem maar op. Waar het ook van gemaakt is. En hoe het ook blinkt. Maar alles wat de mens heeft naast God of in plaats van God, dat is pure afgoderij, gemeente. Zij bekeerden zich niet. Er zijn zoveel afgoden. En dan steekt Johannes daar een beetje de spot mee als hij zegt, ze kunnen niet horen en niet wandelen. Wat is de mens krankzinnig dat hij die afgoden dient, dat hij leeft voor het geld, dat hij leeft voor de eer, dat hij leeft voor zijn baan, dat hij... Want die afgoden die kunnen niet horen en ze kunnen niet wandelen. En dat doet de mens. Hij bekeert zich niet tegenover God. En hoe is het nou ten opzichte van de mensen? Ja, tegenover elkaar zijn we allemaal lief en aardig in Nederland. Ja, dacht u dat? Wat zegt de Heere daarvan? Ze hebben zich ook niet bekeerd van hun doodslagen. Is er één abortus minder uitgevoerd na alles wat er gebeurd is in Indonesië? Is er één euthanasie minder uitgevoerd door de roepstemmen die de Heere gezonden? Ze hebben zich niet bekeerd van hun doodslagen. Dat boze hart van de mens, dat verhardt zich. Nog van hun venijngevingen, een lastig woord. Venijngevingen. De kanttekening die wijst naar toverijen. Wat hebben venijngevingen en toverijen nou weer met elkaar te maken? Nou, eigenlijk ziet het oorspronkelijke woord gemeente op iets dat bedriegelijk is. Je zou het bijvoorbeeld kunnen vertalen met roesmiddelen. Roesmiddelen. Verdovingsmiddelen. Verslavingsproblematieken. Misleiding. De hele samenleving in Nederland is er vol van. Ze hebben zich niet bekeerd van hun roesmiddelen. Ze hebben de toevlucht genomen tot een schijnwereld. Tot de wereld van het spel, jongens en meisjes, die niet echt is. Maar die soms zo duivels is. De andere wereld, de digitale wereld. Ze hebben zich niet bekeerd van hun venijngeving en nog van hun hoererij. Van hun pornografie. De wereld is er vol van. De kerk is er vol van. Hulpverleners weten soms bijna geen raad. Zoveel aanmeldingen. Ze hebben zich niet bekeerd. Nog van hun dieverijen. De macht van het geld, de macht van het goed, de macht van... Ze hebben zich niet bekeerd. En zo gaat de onbekeerlijkheid van de wereld voort. Zo gaat de onbekeerlijkheid van de mensheid voort, van de kerkmens voort. Ondanks de roepstemmen. Totdat eenmaal het laatste oordeel zal komen. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Gemeente, bekeert u. Na 6 komt 7. En 7 is het oordeel. In 7 is er geen ontkoming meer. In 7 staan we voor de rechter van hemel en aarde. Het kan nog. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. En volk des Heren. Na hoofdstuk 9 komt 10. Weet u nog dat we daar een keer op Oudejaarsavond over gesproken hebben? De engel met het boekske. Die zijn voet heeft aan de ene kant op de zee en aan de andere kant op de wereld. De Heer Jezus Christus. tussen 6 en 7 verschijnt de engel met het boekske Christus om zijn kinderen te troosten. Die plagen en die slagen en die oordelen, die hebben 2 kanten. Je moet denken aan de plagen van Egypte. Jongens en meisjes, die plagen in Egypte, die waren vreselijk. Maar die waren niet vreselijk voor het volk van Israël. Die waren vreselijk voor dat vijandige Egypte dat zich verhardde. Maar dat was eigenlijk de verlossing van het volk van Israël. Als de Heere die plagen niet gegeven had, dan waren ze er nooit uitgekomen. Maar door de plagen heen verlost de Heere zijn kinderen. Openbaring 9. Onze tekstwoorden zijn een troostwoord voor Gods kinderen. De plagen in de wereld zijn een troostwoord van Gods kinderen. Christus straft hun vervolgers. Ze moorden elkaar uit. Ze heffen elkaar zelf op. De Heere laat het toe, omdat het bloed van zijn volk dierbaar is in zijn ogen. En dan gaan we nog heel even naar het 10e hoofdstuk. En dan lees ik in het 1e vers, en ik zag een andere sterke engel, Christus, afkomende van de hemel, die bekleed was met een wolk. En dan komt het. En een regenboog was boven zijn hoofd. En zijn aangezicht was als de zon. En zijn voeten waren als pilaren van vuur. Een regenboog was boven zijn hoofd. In hem, volk des Heren, breken de plasregens van Gods toren. En veranderen ze in de kleur van zijn eeuwige trouw. Amen.